Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting zijn van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu met elkaar uit Psalm 8, vers 3 en 4. Psalm 8, vers 3. Sla ik naar het ruim der heldere hemelbogen, dat heerlijk werk van uw vingeren de ogen, zie ik bedaard de glans der zilveren maan en het sterrenheer door u geschapen aan. En dan komt het vierde vers. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Psalm 8, vers 3 en 4. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hunne smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Dat zingen wij met het tweede vers van Psalm 147 na de geloofsbelijdenis. Psalm 147, vers 2. En wij belijden vanavond het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden, opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, katholieke kerk. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij openen vanavond het woord van de Heere onze God in het Oude Testament en lezen met elkaar uit het Evangelie van Jesaja. Het is niet minder dan dat, Evangelie wel meer, het is ook een profetie, Jesaja 40 en we lezen met elkaar de versen 12 tot en met 31. Jesaja 40 vanaf vers 12 tot en met het einde van dat hoofdstuk. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span de maat genomen en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen en de bergen gewogen in een waag en de heuvelen in een weegschaal? Wie heeft de geest des Heren bestuurd en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij raad gehouden, die hem verstand zou geven en hem zou leren van het pad des rechts, en hem wetenschap zou leren en hem zou bekendmaken de weg van het veelvoudige verstand? Zie, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer en als een stofje van de weegschaal. Zie, hij werpt de eilanden heen als dun stof. En de Libanon is niet genoegzaam om te branden, en zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem, en zij worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Bij wien dan zult gij God vergelijken, of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? De werkmeester giet een beeld, en de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren ketenen toe. Wie verarmd is, dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit dat niet verrotte. Hij zoekt zich een wijze werkmeester om een beeld te bereiden dat niet wankele. Weet gij lieden niet, hoort gij niet, is het u van de beginnen aan niet bekendgemaakt? Hebt gij op de grondvesten van de aarde niet gelet? Hij is het die daar zit boven de kloot der aarde, en dezelfde inwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek, en breidt ze uit als een tent om te bewonen. En die de vorsten teniet maakt, de rechters der aarde maakt hij als ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant, ja, zij worden niet gezaaid. Ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren. En een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wie dan zult gij lieden mij vergelijken, die ik gelijk zij, zegt de Heilige? Heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept vanwege de grootheid van zijn krachten en omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël? Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten heeft. De jonge mannen zullen moe en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugels gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Tot zover. Laten wij nu samen bidden. Almachtige, eeuwige, onvoorstelbaar genadige God en Vader, wij komen tot u. Als mensen, in de diepste zin van het woord, mensen van de dag, mensen die door uzelf zijn omschreven als ijdel, een druppel aan de emmer, een stofje aan de weegschaal, een sprinkhaan. En hoewel u daar ons helemaal ook mee op onze plaats zet, en dat ook nodig is, Heere, want wij moeten u belijden dat we ook vanavond, of we nu een toga aan hebben of een chique hoed op hebben, of misschien hier zomaar in de bank zijn gaan zitten uit sleur en gewoonte, het zit ons in het bloed, Heilige God, om ons zo te verheffen. Om zulke grote waangedachten van onszelf te hebben. Heren, als u ons dan op onze plek zet, geef dan dat we door de onweerstaanbare kracht van de Heilige Geest dat dan ook zullen beamen. Omdat we dan alleen oog krijgen voor wat u voor ons betekenen wil. En voor wie u voor ons zijn wil. Want Heren, ondanks dat u ons op onze plek zet, tegelijkertijd zoekt u ons dan ook wel helemaal op en hoewel u helemaal boven ons uitgaat, onbevattelijk, gaat u niet om ons heen. En dat blijkt toch ook, Heren, als u ook in die oude profetie dat heerlijke evangelie van Jesaja hebt laten voorlezen. Dat u weet van onze vragen. Dat het juist omdat we misschien ons wel zo nietig weten en zo menselijk en zo klein, wij het niet begrijpen hoe u deze hele wereld leidt. Als we letten op alle goddeloze tactieken die worden uitgevoerd door mensen. Als we letten op de waanzin van de dag, de snelheid waarmee alles zich ontwikkelt. En ook dat de grootte der aarde met de borst vooruit en soms zelfs met de hand op de Bijbel ten diepste hun eigen plan doordrukken. Heren, en veel dichter bij huis kunnen we ons zorgen maken over onze gezondheid of het gebrek daaraan. Zijn er spanningen in een huwelijk? Zijn er jongeren die misschien nog wel meer tegen het leven opzien dan tegen de dood? Zijn er mannen, vrouwen, jongens en meisjes die misschien vanavond hier in Abbenbroek in de kerk zitten met die intense levensvragen? Heere, u zegt dat u bestaat en ik wil het geloven, maar ik zie er niets van. Waar bent u toch? Is dat kleine weggetje op deze grote wereld die ik gaan moet? Is dat kleine weggetje vol van kuilen en hoge bergen, is dat wel bij u bekend, heren? Weet u er wel van dat mij onrecht wordt aangedaan? Heren, u weet het toch wat ik heb meegemaakt, misschien lang geleden in mijn jeugd. En wat elke keer weer boven komt. En wat zo'n pijn doet en wat nooit is uitgesproken en nooit is rechtgezet. Heren, waarom grijpt u niet in? Toon mij dan toch uw macht en uw liefde dat u van mij afweet. O Heren, als dat vanavond zo is, dan komen wij tot u, de Almachtige, die het vanavond zal zeggen, ik weet ervan. En ik weet er zoveel van, dat ik erop terugkom. En dat ik op mijn wijze en mijn tijd zal ingrijpen. Ik heel gebrokenen van harte. Ik verbind je in je smart. En als je in je zonden en ellende je vanavond tot mij wendt, ik zal je genezing en heling en vergeving schenken. Heere, doe ons dan zo zien dat uw grootheid ons niet verpletteren hoeft. Dat uw grootheid het niet is die u afstandelijk maakt. Maar dat het juist uw onbegrijpelijke grootheid is dat u zo klein werd. Dat wij u konden zien in de kribbe. Dat de Heer Jezus Christus u heeft verklaard, wij die u nooit hebben gezien, dat Hij het heeft laten zien, mijn Vader laat geen musje uit de hemel vallen. En er is geen haar op je hoofd wat niet geteld is. En alle tranen die je hebt geschreid zijn verzameld in de tranenfles van mijn Vader. Omdat we vanavond door de prediking van dat heerlijke evangelie ook troost zullen vinden. Heren, wij zijn mensen, daar begonnen we ons gebed mee. Dat bleek ook wel toen we het geloof beleden. En daarbij vergat ik als voorganger de gemeenschap der heiligen. Heren, mogen we dat dan in het gebed beleiden. Maar bovenal dat we dat ook deze dienst zullen beleven. Dat er gemeenschap is in de diepste zin van het woord. Dat er, ja, zoveel grenzen doorbroken worden dat ook de voorganger die meer niet dan wel weet van de gemeente door u gebruikt zal worden om een band te smeden in het woord. Dat jongeren en ouderen, ook met ons verbonden via het internet en de kerktelefoon, zullen beseffen, dit is van God. Hij wist van mij af. Hij weet wat ik nodig heb. Opdat we zo samen, klein voor u, dicht bij het kruis, kort bij de genade, ons mogen verwonderen over uw grootheid die u laat, opnieuw laat verkondigen. Wij bidden u dat in de naam van Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. Ik kan u gelukkig meedelen dat het gelukkig goed gaat met de heer Tijn, die zich vanmorgen in de ochtenddienst niet zo goed voelde. We zullen daar de heren ook voor danken straks en voorbeden voor hem doen. Er zijn 3 collectes in deze dienst. Daarmee mag u de heren gaan dienen. 2 zijn er tijdens de dienst en 1 is er bij de uitgang. De eerste collecte is voor instand houden van de erediensten. De tweede is voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de derde is bij de uitgang en die is voor de kerkvoogdij. Denkt u ook nog aan de zending- en evangelisatiekist bij de uitgang. De heren zegenen u en uw gaven. En ter voorbereiding op de verkondiging gaan wij zingen uit Psalm 139. Psalm 139, vers 1, 2 en 5. Psalm 139, 1, 2 en 5. De tekst voor de verkondiging is Jesaja 40, de versen 26 tot en met 28. Laten we die samen nog een keer lezen en daarbij in gedachten nemen dat vanaf deze versen, eigenlijk al vanaf het vorige vers, vers 25, de Heere zelf door Jesaja sprekend wordt ingevoerd. In vers 18 klinkt bijvoorbeeld nog de vraag, bij wie dan zult gij God vergelijken? Dat is Jesaja duidelijk die vraag stelt. Maar in vers 25 klinkt daar dan toch heel persoonlijk, bij wie dan zult gij lieden mij vergelijken? Daar spreekt de Heere. En dan in vers 26 zegt hij, heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft. Die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept vanwege de grootheid van zijn krachten en omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Tot zover. Het is een beetje gevaarlijk wat ik nu ga doen, gemeente. En niet voor u hoor. Maar ik begin met een voorbeeld. Begrijpt u waarom dat gevaarlijk is? God zegt, bij wie zult u mij vergelijken? Dus elk voorbeeld gaat mak. En zeker als het over God gaat. En toch gebruik ik het ook voor de jongeren onder ons, om het ook in eerste instantie even in deze tijd te trekken. Hoewel, wat ik ga vertellen, dateert vanuit 1900 zoveel. Precieze jaartal weet ik niet. Maar in ieder geval het jaar in Amerika dat de T-Ford trendsetter was. De eerste auto die in massaproductie werd genomen. En er was iemand in zo'n T-Ford, bijna hagelnieuw, onderweg naar huis. Maar op een gegeven moment, ergens achteraf, in the middle of nowhere, stopt dat ding ermee. En die beste man had wel verstand van autorijden, maar niet van auto's maken. En wat doe je dan? Hopen dat er hulp komt. Ja, maar met hoop kom je zo nog maar weer niet de weg op. En zo druk was het niet met auto's in die tijd. Dus hij ging langs de kant van de weg staan wachten tot er eens iets aankwam. En het eerste wat hij zag was een paard en wagen en daarop iemand die al gauw vertelde, ik kan je niet helpen. En in die tijd kon je niet sms'en of appen en bellen natuurlijk. Dus die man bleef alleen achter bij zijn auto die het niet meer deed. En zo ging dat door en stopte nog een auto en iedereen die schudde met zijn hoofd, ik kan je niet helpen. En toen hij bijna ten einde raad was, zag hij in de verte weer iets aankomen. Maar toen dat dichterbij kwam, dacht hij, dat zal het wel helemaal niet worden. Want dat was bepaald geen auto die in massaproductie was genomen, maar handgemaakt, een dure limousine. En hij dacht, ja, wie of wat daarin zit, die heeft geen verstand van auto's en die gaat geen vuile handen maken. En dat bleek ook wel op het eerste gezicht, want toen de chauffeur uitstapte en om de auto heen liep en de achterdeur opendeed, stapte daar een chique man uit met een hoge hoed en zijden handschoenen. En die man met pech dacht, zal ik het überhaupt wel vertellen wat er aan de hand is? Maar hij hoefde niets te vertellen. Die chique meneer stelde de vraag, is die kapot? Ja. Ik zal wel even kijken. En hij doet zijn nette handschoenen uit en zijn hoed gaat af. En hij buigt zich onder die motorkap. En hij is even bezig. En hij doet de motorkap weer dicht. En hij komt terug en hij zegt tegen die eigenaar, hij is gemaakt hoor. Kan dat nou? Maar dan stelt die man zich voor en hij zegt, I'm Henry Ford, I build this car. De ontwerper en de schepper, zouden wij zeggen, maar dat is al veel gezegd, van dat model zou hij niet weten wat er mis is. Zou hij er geen verstand van hebben. Zo op het eerste gezicht dacht die man, wat moet zo'n grote meneer nou met mij in mijn autootje? Nou, dat is de reden waarom ik dit voorbeeld ook gebruik. Hoe vaak zitten ook sommige mensen niet langs de kant van de weg, al zitten ze in de kerk, op de vluchtstrook, klep omhoog van je hart, alarmlichten aan. Ik weet niet hoe ik verder moet. En dan zeggen ze vaak, dan moet je in de kerk zijn, want dan krijg je antwoorden. Maar hoeveel zijn er niet? En jongeren zijn doorgaans daarin wat opener en misschien wel wat eerlijker om dat ook te benoemen. Hoeveel zijn er niet die zeggen ja? Maar juist als het over God gaat en over zijn almacht, dan krijg ik daar bepaald nog niet meteen een antwoord op wat mij geruststelt. Want als God dan zo groot is, heeft hij dan wel oog voor mij? En hoe komt het dan als ik al zo vaak gevraagd heb of ik hierbij geholpen mag worden, of dat zal verdwijnen in mijn leven, dat er voor mijn gevoel helemaal niks verandert? Mag ik eens vragen, kent u die vluchtstrook in uw leven? De een omdat je denkt, zou God mij eigenlijk wel willen helpen? Want ik sta hier niet als slachtoffer op de vluchtstrook. Maar ouderwets gezegd, maar als schuldenaar, als zondaar. Het is mijn eigen schuld dat ik hier sta. Het is mijn eigen schuld dat het niet gaat in mijn huwelijk zoals het zou moeten gaan. Dat hier een vader zit die niet spreekt met anderen over zijn lastige kinderen, maar die hier schuldbewust zit en zegt, het is er een van mij. En heb ik altijd het goede voorbeeld gegeven. En dat het nu zo moeilijk loopt, ook als het gaat over het geloof en het beleven daarvan, is dat alleen het schuld van mijn kind? Misschien is er iemand die op een andere manier weet van die bekende uitspraak dat de hemel van koper lijkt. En bijna dominee Okkejager heeft eens gezegd, als de hemel van koper is, is alles op aarde lood om oud ijzer. Moeizaam. Hoe moet ik verder? En de ene heeft zorgen over zijn baan, de andere kent financiële noden. Weer een ander zoekt het in de relatiesfeer, maar wie kent niet die momenten dat je dan ook vastloopt en dat het juist als je naar de kerk gaat niet bepaald altijd meteen opgelost of makkelijker wordt. En dan zijn er altijd mensen die dan een soort dogmatisch schema hebben. Ik heb niks tegen dogmatiek, dat bewaart ons voor dwaling. Maar het kan soms ook zo gemakkelijk over de lippen komen. God geeft geen rekenschap van zijn daden. Je moet ook niet zomaar waarom vragen. Je moet eerder vragen waartoe. Want er heeft natuurlijk altijd van Gods wegen is er een doel mee gemoeid. Hoe dan ook. Als u hier vanavond zit en jij. Dan komt God wel met een antwoord op die vraag. Maar in eerste instantie misschien niet het antwoord wat wij wensen. In ieder geval niet het antwoord wat er zomaar gemakkelijk ingaat. God komt met zijn almacht. We hebben dat gelezen, hè? Vers 15. Bij wie zou u mij willen vergelijken? Als die mensen daar in Babel zich dan afvragen of God wel van ze weet. Als ze zeggen, mijn recht gaat van mijn God voorbij en waarom is mijn weg voor de Heere verborgen? Dan zegt God, bij wie zou u mij willen vergelijken? Met andere woorden, wacht nou eens even. Wat voor gedachten hebt u eigenlijk van mij? Van wie ik ben en wat ik doe? Wie heeft, daar zijn we mee begonnen de schriftlezing, wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten? Nou, wij niet in ieder geval. Jongens en meisjes, jongelui, als je op het strand loopt en naar de zee wandelt en je pakt een handvol water in je vuist, al gebruik je twee handen en maak je een kommetje. Binnen no time hou je er niet meer aan over dan twee natte handen. Maar bepaalt geen zee in je vuist, ook niet in twee handen. Maar bij de Heren, dat is het beeld wat wordt gebruikt, bij de Heren passen alle miljarden liters water van alle oceanen in één vuist. Zo groot is God.
Daar zit iets retorisch in, hè? Als God zo groot is. Onbegrijpelijk. Dat al die miljarden liters water in zijn vuist passen. Is het dan nog een vraag voor jou, voor mij, voor u? Dat God niet van ons weggetje weet in het leven? Dat God niet weet wat er bij ons gebeurt? Dat Hij onze zorgen en vragen en problemen niet aan kan? En nog eens, wat? Wie heeft, zegt de Heere, van de hemelen meervoud? En vanuit het Hebreeuws is dat ook veel meer dan alleen maar de zichtbare hemel, de lucht, de wolken of de sterren waar we naar kijken met deze ogen. Wie heeft, zegt de Heere, van de hemelen met de span de maat genomen? Wat is een span? Dat is de afstand tussen je pink en je duim. Als je die spant, zo, dat is een span. Nou heb ik niet hele grote handen, maar ze zijn ook niet heel klein. Dan zou je kunnen denken, nou, dat is nog best een aardige afstand. Maar niet als je het vergelijkt met die onzichtbare werkelijkheid. Want ik zei het al, dat zijn niet alleen maar de dingen die we zien, maar dat ook het onzichtbare. Dat is het universum, het heelal. Was bij mij hierin, zegt de Heer. Zo groot is God. Dat was toen voor Israël al een groot wonder. Maar veel meer nog voor ons. Want wat de mensen toen niet wisten, alleen God, dat weten wij inmiddels. En als u het niet wist, dan weet u het nu. En als u zich afvraagt of dat allemaal wel waar is, dan moet u, als u internet hebt, dat nog maar eens opzoeken op Google, jongelui. De Hubble-telescoop. Er staat heel veel informatie in, op die site. En heel veel plaatjes over wat voor een onvoorstelbare wereld er achter het zichtbare schuil gaat. Dat universum, zo immens, past bij God in de span van zijn hand. We hebben er geen eens getallen voor om de grootheid van dat universum te beschrijven. En wij zouden met de snelste space shuttle, die toch een goede 29.000 kilometer per uur gaat, me dunkt. Wij zouden met die snelste space shuttle er zomaar 200.000 jaar over doen om van het ene sterretje naar het andere te gaan. En dan te bedenken dat er miljarden van die sterren zijn. En de Heere doet dit. Zo groot ben ik, dat het bij mij in de span van mijn hand past. Dat is het antwoord wat God geeft, allereerst. En daar zit een retorische vraag in, toch? Als God dan zo groot is, is er dan een plaats waar Hij niet geweest is in uw leven? Is er ook iemand die het tegen hem kan opnemen? Als de volkeren der aarde als een stofje aan de weegschaal zijn voor hem. En Erdogan een druppeltje. En Trump een sprinkhaan. En ik ook. Is er iemand die deze God dient vanavond, die dan nog bezorgd hoeft te zijn of het wel goed gaat op deze kleine aarde? Met zo'n God. Nou, zo'n Heere. Geen almachtig opperwezen onpersoonlijk. De Heere zegt het ook, hè. In vers 28, hebt gij het niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere. De verbondsnaam, de relationele naam, de God die heet ik ben en ik zal er zijn, dat hij er niet vanaf zou weten. Ja, zegt iemand. Maar nou weer even terug naar het begin van de preek. Want toen had ik het idee dat u mij begreep. Maar nu klinkt het weer zo, ja, zoals een dominee dat vaak zegt. Want ik weet al wat u gaat zeggen. Nou moet je dat geloven. En dat klinkt vaak zo van, ja, we kunnen het toch niet begrijpen. Er zijn geen antwoorden voor. Er zijn geen verklaringen voor al het lijden en het onrecht in de wereld. Dus dan moet je je ogen maar dicht doen en je verstand op nul en dan moet je maar geloven. Nou, wacht even. Allereerst spreek ik, als u en jij het niet erg vindt, wel eerst de Heere na. Dat is spreken. Het is allereerst de Heere die ik naspreek, die deze reactie geeft op de vragen die we hebben. En ik moet u zeggen dat dat ook niet zomaar vanzelfsprekend, al heb je theologie gestudeerd en al helemaal niet op mijn leeftijd, allemaal zomaar ineens behapbaar is. En ik voel me ook niet geroepen om hier allerlei theologische gewenste antwoorden te geven. Weet dat het geloof, ook op de kansel, jongelui, weet dat ook het geloof van een dominee, van een ambtsdrager, van je vader, van je moeder, een aangevochten geloof is. Met vragen die er mogen zijn. En ik zie ook wat iedereen ziet. En ik lees ook de krant. En ik heb ook het afgelopen jaar, 2016, de beelden gezien. Als God dan zo groot is, en hij bij wijze van spreken maar dit hoeft te doen. Waarom dan die lawine in Italië? Waarom dan die oorlog en die kapotgeschoten straten in Aleppo? Waarom dan die duizenden mensjes, hoort u? 10 weken, 12 weken, 18 weken, 22 weken, die, hoewel God almachtig is, zonder zijn ingreep, toch worden gedood. En kleiner, ik zei het al, hè. Wat kun je niet een vraag hebben? Hoe kan het toch? Als God zo machtig is, dat mijn kind moest sterven. Dat mijn huwelijk op de klippen liep. Dat de kerk zo verdeeld is. Dat hoewel de ambtsdragers en mijn broeder hier zijn best doet om het evangelie aan het hart te brengen, niet alleen vanaf de kansel, maar naar, ik begreep, ook in de winkel en de ontmoetingen hier op het dorp, in de straten, dat de kerk niet echt helemaal vol zit. Als God dan toch wil dat iedereen zalig wordt, waarom gaat het dan nou bepaald niet zoals wij dachten dat het moest? Laat ik beginnen met te zeggen, geliefde gemeente, dat die vragen er mogen zijn. Die vragen mogen er zijn. We komen ze in tal van psalmen tegen. Soms lees je wel eens wat over dat de psalmen een beetje uit de tijd zijn. En als je hoort dat door onderzoeken blijkt dat vele predikanten van psalm 42 tot 84 en 119 steeds voortgaan. En psalm 88 en 29 en psalm 13 en psalm 53 en psalm 14 nauwelijks worden gezongen. Dan zou dat maar zo kunnen zijn dat wij dus ook vergeten zijn dat het niet alleen maar die gemakkelijk goed in het gehoor liggende psalmen zijn die wij zingen, maar dat er ook in al die andere psalmen een enorme strijd plaatsvindt en een worsteling van mensen die met God leven. Dat zijn geen atheïsten, maar ze stellen soms dezelfde vragen als de atheïsten vandaag stellen. Als ik hoor hoe Job naar de hemel roept en als het ware God voor het gerecht daagt en het gericht. Ik zou het niet voor mijn rekening durven nemen, maar dat komt misschien omdat ik niet heb meegemaakt wat deze man op één dag meemaakt. Als ik Jeremia in zijn klaagliederen hoor zeggen tegen God, u bent een loerende beer. Die vragen komen wij in de schrift tegen. Niet in de laatste plaats die immens intense vraag. van hem waar je het misschien niet van zou verwachten. Jezus Christus, Gods Zoon. Zo onlosmakelijk in harmonie en vrede en liefde verbonden met zijn Vader. En zeggen wij misschien wel eens iets te snel, de eeuwige Zoon, God zelf. En toch, hoewel hij van eeuwigheid bereid was om te gaan naar deze wereld, hoewel hij wist wat hem te wachten stond, riep aan het kruis op Golgotha, in het diepste lijden ooit: mijn God, waarom? Durft u tegen hem te zeggen, u had waartoe moeten vragen, Heer Jezus? Nee toch? Waarom hebt gij, niet zijn discipelen, die hadden hem ook verlaten. Vooral God zelf hem verlaten. En zo leer ik uit heel de Bijbel dat God die vragen niet zomaar zonder pardon heeft afgekeurd. Wat hij wel heel vaak doet is dat hij die diepe vragen in een ander licht plaatst. Dat hij ze met zijn vaderlijke hand corrigeert. Ook de vraag die Israël hier stelt. Die klacht die God niet is ontgaan. Die vraag die altijd is blijven leven. Hoewel ze daar bepaald niet op vakantie waren in Babel, maar door hun zonde, door de straf van God, als de uiterste consequentie van zijn liefde, zijn weggestoten en weggevoerd, is daar ook altijd bij een deel van het volk blijven leven dat God heeft beloofd dat ze hier niet eeuwig zullen zijn. En dat ze zullen worden uitgeleid en bevrijd en weer teruggaan. Daar waar de tempel weer zal worden herbouwd. Daar waar ze weer helemaal in de gemeenschap met God, in de dienst van de verzoening, zich mogen begeven. Maar ondertussen zijn het de groten der aarde. Nee, ze weten nog niet dat God uitgerekend iemand als Kores gaat gebruiken om ze terug te brengen. En ze weten nog niet wat wij weten. Dat God zeker te vertrouwen is en dat hij wel degelijk ingrijpt. En dat hij, hoewel het soms onbegrijpelijk voor ons is en misschien wel meestal, als een machtige Vader en God ervoor zorgt dat niet één van zijn beloften tussen haakjes blijft staan. Hoewel dat waar is en wij dat nu weten, zitten zij midden in de desolate omgeving van Babel. Waarom is God niet teruggekomen op die belofte? Waarom is onze weg voor God verborgen? En ook, waarom gaat ons recht aan God voorbij? Daar klinkt nog iets diepers in door, hè? Van, Heere, u kunt het toch niet dulden als u te rein, en dat bent u, als u te rein van ogen bent om het kwaad te zien, dan weet u toch dat dit onterecht is. Hoewel wij hier terecht zitten, is het toch niet normaal, is het toch niet mogelijk dat wij zo worden uitgebuit en verdrukt? Heere, die straf dragen we niet voor niets, maar moet het dan op deze wijze? En dan zegt de Heer het. Hij zegt het zelf. In vers 28, nadat hij gezegd heeft, hè, heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij namen roept. Wat ik in het begin van de preek zei, let er nou eens op. Zo groot ben ik, denkt u werkelijk, denk jij werkelijk, dat als ik er daar niet een van mis, dat ik u niet zie en jou niet zie? Dan zegt hij in vers 28... Weet u het niet? Heb je het niet gehoord? Dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van al die einden van de aarde, niet moe wordt en nog mat, zoals u. En dan komt het, er is geen doorgronding van zijn verstand. Ik zei al, Met die vragen die wij kunnen hebben bij het bestuur van God van alle dingen. Met de vragen die wij kunnen hebben bij de almacht van God. Brengt Hij onze vragen in een ander licht. En Hij vraagt ons niet om Hem te begrijpen. Leg je leven daar nu eens naast. Ook als je op de vluchtstrook staat. God vraagt ons niet om Hem te begrijpen. Begin er dan ook niet aan. Er is geen doorgronding van zijn verstand. En ik houd nu bewust even stil. Het is goed om hier even te vertragen. Want hoewel het niet onbekend zal klinken, hoe vaak is de praktijk niet geheel anders? Dat ik met mijn verstand probeer de Heere een stap voor te zijn. Dat vraagt Hij niet van mij. Dat vraagt Hij niet van u. Dat heeft Hij van niemand gevraagd om Hem te kunnen begrijpen. Als er ook al was het Einstein dan misschien. Of Augustinus. Als er dan al een of andere grote geest was geweest die kon zeggen en schrijven in een van die dikke geleerde boeken. Ik heb het gevonden. Dit is de formule om God te begrijpen. Zou er iemand gelukkig naar huis gaan? Wordt God daarmee ook niet vele malen meer naar beneden getrokken dan nodig is en dan mogelijk is? Als Augustinus, om die naam dan maar even voor de geest te halen. Toen hij bezig was met de Trinitate, dat de dikke boek over de drie-eenheid. Als hij dan uiteindelijk concludeert van, wij hebben maar iets geschreven om geheel niets te hoeven zeggen, zoiets. En als hij dan in datzelfde boek het voorbeeld aanhaalt van dat hij er niet meer uitkwam. Hoe zit dat nou? Die grote drie-enige God, hoe verhouden zich de eenheid tot de drieheid en andersom? En dat hij op het strand liep. En dat hij zag dat een jongetje een kuil had gegraven en probeerde de zee in dat kuiltje te scheppen. Toen dacht hij, ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? God vraagt niet of wij hem zullen begrijpen. Wat vraagt hij wel? En dan komen we bij misschien wel het meest spannende punt, al even aangestipt. Hij vraagt ons slechts hem te gehoorzamen en te vertrouwen. Een geliefde gemeente, jongelui, als dat ter sprake komt in de prediking van het evangelie, moet u, jij en ik misschien wel vooraan beseffen. Dat vertrouwen en die overgave en die gehoorzaamheid niet een kwestie is van verstand op nul en maar een blinde sprong in het oneindige niets. Dat God zich geopenbaard heeft allereerst in een woord, in de Bijbel, waar wij ons verstand voor moeten gebruiken om hem ook te kunnen doorgronden in die zin dat wij onze grenzen leren kennen, is al een bewijs van dat God ons wel aanspreekt. Maar het vertrouwen wat God geeft, is kennis van wat Hij doet en wie Hij is. Moet eens over nadenken. En ga nou eens na. Wat wij wel weten en het volk Israël toen niet. Zijn volk is er nog steeds. Er is er niet één geweest die Israël stuk heeft kunnen maken. De beloften die God voor Israël hebben staan open. En dat is ook een bewijs. Als je vraagt, ja maar is dat dan wel de almacht van God? Kijk naar het volk Israël. Maar niet alleen daar naartoe. Kijk allereerst naar zijn eerste zoon. Zijn eerstgeborene, Jezus Christus. God heeft zich bekendgemaakt als de God die ondoorgrondelijk is van verstand. Hij liet zijn zoon uit het geslacht van David in de schoot van een maagd uit Nazareth geboren worden. Rachab en Tamar waren zijn voormoeders. Hij liet die zoon, denk aan die gelijkenis die Jezus zelf heeft gesproken, terwijl hij wist dat ze hem uit zouden werpen en doden gaan. Ik denk dat wij wel eens te snel daarbij zeggen, ja, dat begrijp ik wel. Dat weet ik al. Hoe onbegrijpelijk is God? Als je let op hoe hij tot in het uiterste is gegaan en gekomen. Niet moe en mat is geworden van al die tegenstand. Maar heeft bewezen dat hij betrouwbaar is. Let op de geschiedenis van de Heilige Schrift. Let op de geschiedenis van Jezus Christus. Ja, zegt iemand. Maar nou nog eens even wat meer over dan. Hoe leer je dat dan, vertrouwen? Wat is dat dan? Ik moest daarbij denken tijdens de voorbereiding aan wat ik jaren geleden heel vaak deed bij mijn vader. Toen was ik een stukje kleiner. En hij een beetje jonger. Dan ging ik de trap op. Eerst 4 treden omhoog. En dan ging mijn pa onderaan de trap staan. En dan zei hij, spring maar. En dat deed ik. Want mijn vader was de sterkste. Echt waar. Maar 4 treden is eigenlijk maar niks natuurlijk. Hè, met zo'n sterke vader. Dus dat werden 5 treden en 6 treden. En toen zei mijn vader, zou je de 7e ook niet proberen? En wat zei ik toen? Want ja, dat is een gat waar je naar beneden kijkt. Wat zei ik toen? Pa, zou je die door uw rug gaan? Nee, dat vraagt een kind niet van 1 jaar of 5. Je springt. Gebruik je dan je verstand of niet? Sommigen zeggen, ah, daar moet je een kind voor zijn. Verstand op 0. Een kind kent de kracht van zijn vader. En hij berekent niet meteen of de kracht in de biceps van pa wel genoeg zijn. Maar hij berekent of de liefde van zijn vader genoeg is om hem never te laten vallen. Zo heb ik dat ervaren, toen. Zo praat ik er nu over. Zo diepgaand was ik op die leeftijd niet. En dat valt me nu soms ook niet mee. Maar, en daar kom ik op, niet voor niets. Een tijd geleden, op een verjaardag, toen zei mijn vader, toen was hij 59. Zou je nog eens op die trap willen gaan staan? Nou, toen werd het stil in de kamer. En mijn zoontjes die keken, wat gaat pa nou zeggen? Dat gaan ze toch niet doen? Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Oh, mijn vader is niet alleen wat ouder geworden, maar ik ben ook wat toegenomen hier en daar in lengte en gewicht. En dan ga je beredeneren. Nee, laten we dat niet meer doen. Misschien ook wel uit schaamte. En helemaal onterecht is dat niet. Ik zei het al, je mag je verstand gebruiken. Maar het was voor mij wel een enorme les toen mijn vader daarna vroeg, en hoe is dat nu? Toen jij op je knietjes lag als jochie van 5 en met God bad, bid je nou nog steeds zo? Spring je nog wel eens? Wat ik leer van de Heer Jezus Christus als hij zegt, indien gij niet wordt gelijk de kinderkens. Ik leer daarvan dat worden als een kind, dat is geestelijk volwassen worden. Dat is niet kinderachtig. Dat is toenemen in de kennis van God, de Heere, de schepper van hemel en aarde, maar ook de Vader van onze Heer Jezus Christus, die zo betrouwbaar is, dat ik waar ik ook in het woord lees, elke keer weer vind dat hij, hoewel hij niet altijd een weg gaat die ik verlang, wel een weg gaat waar al degenen die aan hem door het geloof verbonden zijn, achteraf van zeggen: neem David, het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest. En Paulus die het zegt, ook na die worsteling over die doorn in zijn vlees. Hij heeft tegen mij gezegd, Jezus Christus, die de Vader heeft verklaard: mijn genade is voor u genoeg. Heeft Paulus niet geworsteld? Jazeker, dat blijkt, neem 1 Korinthe 12. Maar wat is die man uiteindelijk in dat heilige plan van God tot enorme zegen geweest? Als ik dan ook vanavond u, en die vraag komt terug, ook naar mezelf vraag: hoe staat het nu met het geloof? En als ik gezegd heb dat die vragen er mogen zijn, kijk dan eens mee naar vers 27, als God een vraag stelt, een waarom vraag aan u, aan jou. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet u het dan misschien niet? Heb je het dan misschien toch niet gehoord? Dat het de Heere is? Ja, zegt iemand, wacht even. U gaat naar de toepassing voordat u eigenlijk deze vraag ook in de context hebt laten staan. Want het gaat toch allereerst over Jacob en over Israël. Een goed punt. Laten we daar eerst naar kijken. En dan wordt vanzelf wel duidelijk wat dat met ons te maken heeft. Is dat nou maar zomaar een afwisseling in het Hebreeuws? Om niet al te saai te schrijven, dat, eerst waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël? Zijn dat dan twee groepen mensen of zo? En Jacob is toch al lang overleden? Israël, ja, zo spreken wij daarover. Israël, dat is het volk. Jacob was een persoon. Dat is heel opvallend dat ook juist in de profetieën van Jesaja God dat één volk bij die twee namen aanspreekt. En daarmee is eigenlijk die hele, mag ik een keer een duur woord gebruiken, die dynamische relatie tussen God en zijn volk getekend. Jacob! In zijn naam zit al iets van het wispelturige. Het eigen plannetjes maken. Het God voor de voeten lopen. Grote woorden en beloven en toch maar blijven hangen. Niet terugkeren naar Bethel. Jacob die het niet kon begrijpen. Dat God zo'n weg in zijn leven ging. Machtige beloften gezien. Een ladder tot in de hemel en weer naar beneden. Engelen en toch. Zo vaak geneigd om. En dat karakter zit er ook bij heel dat volk. Collectief ingebakken zo gezegd. En tegelijkertijd, als de Heere daar ook heel gevoelig even de vinger bij legt: Jacob, Jacob, ik heb het wel gehoord. Klinkt daar dan aan eerste instantie ook niet iets in door van Jacob? Ben je vergeten dat je hier zelf ook mede schuldig aan bent? Oh, wacht even, zegt er iemand. Nou gaat u een spoor op. U wilt toch niet gaan zeggen dat er een nauw verband is tussen zonde en wonden en zo. En dat de mensen die de diepste wegen gaan de grootste zondaars zijn. Nee. Maar wel dat wij met elkaar allemaal mede verantwoordelijk zijn. Voor wat er aan ellende op de aarde is. En dat het ook wel eens zo kan zijn dat God in zijn liefde ons op een zijspoor brengt. Om ons weer misschien wel voor het eerst als een kind weer te laten vragen: hoe moet ik verder, Heere? Maar hij spreekt ze ook aan als Israël. En dan kom ik bij dat punt van waarom wij misschien wel eens te snel zeggen dat geloven maar iets is van een sprong in het diepe. Nee. Hoe kreeg Jacob die naam? Door de worsteling, ja, door de strijd heen met wie? Met God. Strijder met God, Israël. Wie denkt dan niet terug aan dat gevecht van Jacob? met die man bij de Jabok. En wat leer ik daar ook weer van? Dat geloof niet zomaar een optelsom is, maar een strijd. Een goede strijd, wel een strijd. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Zit hier niet iets in van dat de Heer ook daar de vinger weer bij legt? Waar is die strijdlust? Van uw aartsvader, Jacob. De Heer heeft van Jacob gezegd wat wij misschien niet voor onze rekening zouden nemen. Wij hadden misschien gezegd, Jacob, je moet je erbij neerleggen. Dat is God waar je mee vecht, man. Daar mag je niet mee vechten, daar moet je mee stoppen. Leg je erbij neer, berust maar stil in zere wegen. Maar Jacob kan God niet loslaten. Jacob gaat het gevecht aan. Waar is die strijdlust? Waar is het worstelen met mij en mijn goddelijke belofte? Waarom klinkt de klacht tegen elkaar en niet meer tegen mij, hè? Want dat zit er ook in. Het staat niet dat de Heere zegt, waarom zegt u tegen mij, o Jacob? En waarom spreekt u, o Israël, tegen mij mijn weg is? Nee, de Heere heeft gehoord dat ze er met elkaar over spreken. En dat ze er misschien wel met elkaar over klagen. Maar hij daagt ze uit, mag ik het eens zo zeggen, hij roept ze toe. Waarom zeg je het dan niet gewoon tegen mij? Zoals hij het eerste hoofdstuk al begonnen is. Laat ons tezamen richten. In de Zuid-Afrikaanse vertaling staat er dan zoiets als, laat ons die zaak samen uitmaken. Laten we het nou eens uitpraten. Dat mag. En God kan het hebben. Hij roept ook vanavond zijn dienaar niet om hem te verdedigen. Hij roept zijn dienaren om hem te prediken zoals hij is. In zijn almacht gaat hij niet boven ons uit alleen. Hij gaat ook niet om ons heen. En dan wordt het vanavond heel persoonlijk. Als u hem dan niet kunt doorgronden, als je aan het eind komt van je verstand, vergeet dan niet en vergeet dan nooit dat dat ook bij God elke keer weer niet hoeft. Niet hoeft dat je weggaat omdat je hem niet begrijpt. Maar dat je onbegrijpelijk zijn, o God, uw wegen, buigt voor hem en zegt, u bent de God van Israël. U bent de God van Jezus Christus. En als ik het daarover heb, mag ik dan de vraag stellen, weet je het echt niet? Heb je het niet gehoord? Niet alleen dat de eeuwige God niet moe nog mat wordt, maar ook dat Jezus Christus heeft gezegd. Wat? En hij gaat daarbij zo diep, dat hij zijn Vader niet alleen als almachtige God beschrijft, maar ook als vader. Hij zegt, let nou eens op de leliën van het veld. Let nou eens op het gras dat vandaag groeit en morgen verbrand wordt in de oven. Denk eens aan een vader, van wie het kind vraagt, papa, mag ik een brood? Zou hij een steen geven? Nee. Als wij die boos zijn, onze kinderen weten goede gaven te geven, hoeveel te meer zal hij niet de Heilige Geest geven die hem bidden? Hoeveel te meer gaan degenen die de Heere geloven met vallen en opstaan in de goede strijd van het geloof niet de musjes en het gras en de leliën te boven? Als je daar voor jezelf, misschien wel vanavond, heel stil op de kamer, je even terugtrekt. Als je jezelf daarbij klein maakt voor God. Heere, nou bent u vanavond zo tot mij gekomen. Ik vraag u niet waarom. Ik vraag u waarom. Wat bedoelt u, zegt u? Dit, waarom kwam u tot mij? Waarom gaf u uw zoon? Waarom bent u zo geduldig dat ik vanavond weer terug mag komen? Weet u, als we vanavond begonnen zijn met de vraag, hoe kan het dat God, mag ik dan tot slot dit zeggen? Het kan. God kwam. Niet met een antwoord wat ik op kan schrijven en vervolgens God kan bewijzen. Maar het kan om als een kind, door de Vader bemind, je leven in zijn hand te leggen en te laten. Met Jacqueline van der Waals te zeggen, wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heere hand. Gelovig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. En ik pas het maar wat aan. Leer mij volgen zonder vragen. Leer mij volgen met mijn vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen. Met een rustig, kalme moed. Heren, ik wil uw liefde loven. Al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet, schijnen mij uw wegen duister. Zie, al vraag ik u waarom, eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom. Morgen, dat is onbekend land voor een ieder die gelooft. Volgend jaar, onbekend land. Maar daarachter, als Jezus komt, hier en straks de nieuwe aarde. Geen onbekend land, geen onbekende God, maar de Vader van onze Heer Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar zingen. Als antwoord op de verkondiging, Psalm 42, zevende vers, Psalm 42, vers 7. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoekt in 's hoogste lof uw lust. Laten wij nu samen danken en bidden. Heere, wij danken u dat u tot ons spreken wilde. En wij vragen u vergeving over al het gebrek en de schuld die wij toch elke keer ook weer meedragen in het spreken over u en het horen van u. Heere, geef dat we dat ook zullen beseffen elke keer weer. Dat het niet aan u ligt, maar aan ons. Dat we daarin ook met de belijdenis van onze zonde, in diepe dankbaarheid en verwondering onze plek mogen innemen als u tot ons spreekt. Juist ook als wij hoorden dat u wel rekenschap gaf van die daad die onbegrijpelijk is. Dat het uw zoon mocht kosten. En dat uw zoon wilde gaan en wilde sterven. Heere, wij vragen u om in hem de rust te vinden. En geef ons de geest om ook in de goede strijd van het geloof ons aan u vast te klemmen. En van daaruit u niet te willen begrijpen, maar te gehoorzamen. En vruchten te mogen dragen. Heere, we denken aan de vervolgde kerk die ons daar zo in voorgaat. En dat juist als wij ook hier ons hoofdschuddend afvragen waarom het daar er zo aan toe gaat, zij, hoewel met tranen en met worstelingen en vragen, ook blijmoedig zeggen: het is goed, het is zalig, het gaat heen naar de verlossing, zodat iedereen het kan zien dat Jezus Christus, de koning van Israël, de bruidegom van de wereldkerk zal heersen. Heren, wij dragen de gemeente aan u op. Wilt u zijn met alle vragen die al eerder benoemd zijn en die ons zo bezig kunnen houden? Geef dat ook de verkondiging van vanmorgen en vanavond daarin in uw plan tot vrucht zullen brengen en tot zegen zullen zijn. Gaat u met ons mee? En geef dat wij ook in deze week elke keer weer, terugdenkend aan wat u op deze eerste dag hebt geschonken, en dat wij met alles wat wij meemaken zullen beseffen dat niets uit uw hand valt en dat niets u uit de handen loopt, maar dat wij volgens het plan dat u hebt voor een ieder door het leven worden geleid. Heere, wilt u zijn met de heer Tijn? Hem weer ook herstel geven. We danken u dat het alweer zoveel beter mag gaan dan vanochtend. We dragen onze broeder, dominee van de weg, aan u op. Wilt u hem ook hier in de bediening en elke keer weer opnieuw aangorden met kracht. En dat hij ook zelf het woord wat hij hier gepredikt heeft, wees sterk en heb goede moed, dat hij dat woord ook zich eigen mag maken om elke keer weer als een nietig mens de grote God aan te prijzen. En ook door, hoewel er veel gevaren zijn, door het geloof te mogen leven en in goede moed te mogen dienen. Gedenk de broeders van de kerkraad, alle die hier in de gemeente ook een taak hebben, wees nu met jong en oud, wij leggen dit voor u neer, in de naam van Christus uit genade. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar Psalm 147, vers 3. Zeer groot is onze Heer vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. En ook het zesde vers, de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen.